Ja, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit aan een keukentafel in Amsterdam bij mijn gast, bij wie ik al vaak ben aangeschoven in deze podcast. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. Eigenlijk gewoon als ik zin heb om even te praten over hoe het land ervoor staat, dan bel ik hier aan. En dat heb ik nu ook gedaan. Ik noem mezelf de cv-monteur. Ben ik niet, ik kom gewoon voor een interview. Een interview met Volkskrant-columnist Gustaaf Bessems. Gustaaf, ik heb me alles de cv-monteur genoemd, omdat ik eens in het half jaar, drie kwart jaar, eigenlijk vaker dan de cv-monteur, denk ik.
Ik denk dat de cv-monteur jaarlijks moet.
Die zou jaarlijks moeten, ja. Is waarschijnlijk minder in de praktijk. Dus wat dat betreft ben ik een soort zeer actieve cv-monteur.
Ja, ik geloof eigenlijk dat ik de echte cv-monteur hier laatst voor het eerst een keertje
kan je nagaan. Terwijl ik net heb gehoord dat je hier al ruim 3 jaar woont. Ja. Dus kan je nagaan. Nee, ik ben echt een soort cv-monteur from hell. Of uit de hemel, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet wat je verwacht van je cv-monteur.
Ja, of dit is de best verzorgde cv.
Precies, dit is echt een shiny cv. In ieder geval ben ik hier regelmatig om met jou gewoon even de stand van de wereld door te nemen. Dat ik dat nou helemaal graag. Ik laaf me graag aan jouw kennis. En nu is het zo dat we zitten nu aan je keukentafel. Alle vorige keren, maar dat was in coronatijd, zaten we aan een tafeltje hier in de blendende woonkamer. Het is een ensuite. Ik was me daar niet van bewust, maar dat bleek de corona-werktafel te zijn.
Ja, dat was eigenlijk een plank op schragen die hier was neergezet voor een extra werkplek.
Ja.
En voor een paar weken, was natuurlijk ooit het idee, daarom was het maar een plank op schragen.
Dat jullie hier met z'n tweeën in huis moesten werken en dan zat de een boven en de ander beneden.
Ja.
Ja, precies. En ik vond het eigenlijk best een gezellig hoekje, maar jij bent heel blij dat hij weg is, zei je net.
Ja, vooral vanwege de thuiswerk-corona-associatie.
Vond je dat pittig?
Nee, maar ook niet dat je denkt, laten we die plank opschragen als een soort eeuwig monument.
Als een totem daar houden.
Bewaren.
Nee. En ook dat je dacht, god, best wel gezellig, zo'n hoekje daar in de kamer.
Jij mist het hoekje, merk
ik. Ja, ik mis het hoekje een beetje. Ik vond dat je daar heel geborgen zat. Maakt een grote B aan de muur. Die had je voor je verjaardag gekregen, volgens mij.
Ja, maar het is niet de bedoeling dat het hier te geborgen wordt.
Oké. Het moet ook een beetje kil en afstand.
Dus dat we hier nu gewoon weer op een galmende vlakte zitten, dat vind ik eigenlijk
ook heel goed. En heb je eigenlijk het gevoel dat we uit corona zijn?
Ja, wat iedereen daarover zegt, je weet het niet. Dus het lijkt goed te gaan en je weet het nooit.
Nee, maar wat is jouw... Heb je er een soort onheimlich knagend gevoel over? Of voelt het ook heel ver weg voor jou?
In de dagelijkse praktijk is het voor mij, denk ik, zoals voor iedereen, behoorlijk ver weg. Mm-hmm. Met een paar standaard aanpassingen in het leven. Dus als je ziek wordt, dan test je even en je kijkt meer uit dan vroeger. Denk ook wel überhaupt nu met allerlei virussen, of je die nou per se meeneemt naar iedereen in je omgeving, de kwetsbaren in het bijzonder. Dat is denk ik wel veranderd.
Het virusbewustzijn is er gekomen.
Ja, dat is achteraf. Was het misschien toch ook wel een beetje maf hoe wij allemaal maar licht koortsachtig en snotterig en slijmend
ons elkaar onder in de armen vielen. Begraven,
en en vooral ook alle oude ouders gewoon gezellig van bezoek.
Wat waren we heerlijk roekeloos, hè, Gustaaf?
Ja, dus dat is veranderd. En ik volg nog steeds wel, voor zover daar sprake van is, het beleid. Dat is er natuurlijk eigenlijk niet. Hè? Dus behalve die boosterprik heeft Ernst Kuipers een soort godzegende greepachtige laissez-faire houding die prettig is als je heel erg ziek was van de maatregelen en dat heel erg zat was. Maar dat is dus een gok. En dat is een gok die waarschijnlijk goed gaat uitvallen, want als het allemaal zo mild blijft, dan zal
is
het
de nood
loslopen.
Niet aan de man.
En aan de andere kant weet je ook dat we ontzettend weinig kunnen hebben. Toen konden we al weinig hebben qua zorg. En nu weet je nu kunnen we eigenlijk niets meer hebben.
Nee.
Nu weet je dat er wachtlijsten zijn, eindeloze wachtlijsten voor operaties, veel ergere personeelstekorten nog dan toen. Dus het is een heel dun randje. En we zijn overgeleverd aan de zegeningen van Omicron, zou ik kunnen zeggen.
Ja, van als dat virus maar in godsnaam mild blijft. Als de milde variant maar dominant
ja,
blijft.
Ja, en niet opeens, hè, daar is nu wel weer sprake van met een paar varianten, dat het de vaccins totaal omzeilt. Dat is natuurlijk gaandeweg al steeds meer gaan gebeuren. Nou, dat zou nog meer kunnen gaan gebeuren. Ja, dan zitten we weer in een andere situatie. En dan ben ik er wel van overtuigd dat Nederland als van ouds op niets is voorbereid.
Ja, want je verbaast je er wel over in je columns. Dat er zo weinig, niet in al je columns, maar je hebt columns geschreven waarin je erover verbaast. Dat er zo weinig voorbereidende maatregelen opnieuw worden getroffen eigenlijk.
Nou, verbazing zou ik dat inmiddels niet meer.
Nee, je constateert het.
Ja, ik constateer het en ook eerlijk gezegd een beetje, want ik schrijf heel zelden nog maar over coronabeleid. Ja. En af en toe voel ik me ook een beetje verplicht om dat dan wel vast te stellen. Dus als er dan weer zo'n rapport verschijnt van de Onderzoeksraad naar Veiligheid, waarin niet eens heel streng, maar in elk geval enigszins consensueus op een rij wordt gezet wat er allemaal niet voorbereid was en hoe dat had moeten gebeuren. Ja, tegelijkertijd zie je in de echte wereld datzelfde zich eigenlijk weer afspelen. Ja, dan voel ik me soms verplicht om dat wel weer even te markeren.
Ja.
Zonder de illusie te hebben dat veel verandert. Ik merk wel dat een aantal mensen dat dan toch prettig vindt in de zin van een soort, oh, dus ik ben niet helemaal krankzinnig-achtig gevoel. Dus dat is dan mijn functie daarin maar.
Ja, en heb je nou het idee dat dit eigenlijk dit soort, zoals jij het constateert, gebrek aan bereidheid om toch op op een wat ongunstige wending van het lot om je daarop voor te bereiden. Hangt dat nou aan personen, aan het wezen van Mark Rutte of van Ernst Kuipers? Of is dat gewoon een soort diep ingesleten manier van naar de toekomst kijken?
Ja, allebei. Die personen komen bovendrijven omdat ze heel goed passen bij een samenleving of bij de behoeften van mensen. En het heeft ook te maken met welk beeld wij als media scheppen van iemand. Dus bij Ernst Kuipers was bijvoorbeeld heel interessant dat het genoeg was eigenlijk dat hij dokter is en baas van een ziekenhuis is geweest. Nou, en dan vallen de meesten van ons eigenlijk al in katzwijm. Want dat is toch niet te geloven, hè? Nou, Hugo de Jonge. Dus Hugo de Jonge hadden we collectief besloten dat hij een prutser was.
Ja.
Het maakte ook niet zoveel uit dat iedereen dat eigenlijk om hele andere redenen vond. Dus de een vond hem een prutser, zoals ik, omdat hij niks voorbereidde. De ander vond hij juist een prutser, omdat het een enorm, hè, omdat hij iedereen maar dwong tot verschrikkelijke maatregelen. Dus ja. Ik denk eigenlijk zelfs dat dat beeld dominanter werd, maf genoeg. Dus juist iemand die de hele tijd maar maatregelen wilde, klopte ook totaal niet met de werkelijkheid. Nee. Stelde alles tot het laatste uit, maar goed, dat wordt dan het beeld.
Ik vond hem een prutser vanwege zijn idiote beeldspraken.
Nou,
zo heeft iedereen zijn eigen reden om hem een prutser te vinden.
Hugo de Jonge bood veel mogelijkheden om haat
veel
te
haakjes
projecteren. Ja. En dan ook nog, hè, dat voerde hij zelf eerlijk gezegd ook wel te pas en te onpas aan. Maar voor een deel was dat natuurlijk ook waar. Hij was gewoon het gezicht van die pandemie.
Ja.
Nou, kregen mensen ook niet echt zin van hem. En dan was hij ook natuurlijk nog gewoon weerzinwekkend ijdel midden in een crisis die aan heel veel mensen het leven kostte of hun bedrijf of allerlei andere dingen. Dus hij gaf er ook aanleiding toe. En dan ontstaat er natuurlijk behoefte aan iets anders. En dan was het beeld, Hugo de Jonge, die had geen vakkennis, hè, op gebied van volksgezondheid.
Politicus, en dan neus ophalend.
Professor Ernst Kuiper, die wel. Ja. Dus die is echt van die wereld. En dan worden er ook allerlei dingen beweerd die helemaal nooit zijn gebeurd. Dus die wordt dan bijvoorbeeld tegenover Hugo de Jonge gepositioneerd. Ernst Kuiper wou altijd wel op tijd ingrijpen. Nou, dat is allemaal niet waar. Dus als je terugkijkt in de geschiedenis, dat was een van de grootste sussers.
Ja.
Hè? Dus als het ons al helemaal overspoelde. Maar het was natuurlijk altijd een beetje op het laatst pas in de ziekenhuizen. En nog wat later op de IC. Dat was zo'n patroon destijds. Ernst Kuipers is altijd de man die zei, nee jongens, hier in de jullie worden allemaal wel besmet. Maar in de ziekenhuizen valt het nog wel mee.
Ja.
En hij gaf ook altijd te vroeg het zijn veilig. Dus het was
iemand met een onmogelijke timing.
We kunnen weer, waar juist Hugo de Jonge last van had toen hij dat op een gegeven moment een beetje door begon te krijgen, dat patroon. Dus dat is wel bijzonder. Ik heb toen hij aantrad een stukje geschreven dat hij heel erg, best wel leek eigenlijk op Hugo de Jonge in veel opzichten. Eigenlijk ook wel op het gebied van ambitie en ijdelheid.
Ja, hij, nog ijdeler zou ik bijna willen zeggen.
Ja, hij begon al heel vroeg te solliciteren op dat ministerschap. Hè. Dat was natuurlijk ook bijzonder dat je nog midden in zo'n crisis
ja,
zit.
Ja, en hij begon een soort solitair persconferenties te geven. Ja,
terwijl hij eigenlijk niks anders te melden had dan het aantal beschikbare bedden.
Nee, precies. Dan ging hij ook helemaal voor zo'n PowerPoint staan en de pers bijeenroepen enzovoort.
Ja. Dus het is... Ja, het is een type mannen waar veel Nederlanders elke keer weer voor valt. Een soort type zelfbewuste man, waardoor wij dan gered gaan worden.
Ja.
En terwijl ik dat eigenlijk...
En die mannen moeten eigenlijk de diepe ijdelheid hebben of het diepe zelfvertrouwen hebben. Of misschien is het juist een hele diepe put van onzekerheid die met gebrand moet worden.
Zoals bij iedereen zal dat er uiteindelijk onder zitten.
Precies, dat zal er wel onder zitten. Maar in ieder geval moeten ze de hele tijd het zelfvertrouwen uitstralen of willen uitstralen van wij komen deze klus wel fixen.
Ja. En aanvankelijk, dus en de Nederlander zal ik maar zeggen, die stelt zich een beetje... op als iemand die vastzit in dat soort hele ongezonde relaties. Dus steeds weer vallen voor zo'n iets te zelfbewuste man... en daarna weer diep teleurgesteld worden... dat het toch weer niet is wat er beloofd
werd. Ja, het is een soort knipperlichtrelatie... Die de Nederlandse kiezer heeft met dit type politicus. Met Mark Rutte natuurlijk als de vaandeldrager in dit genre.
En iemand als... Terwijl als je, Ernst Kuipers gaf laatst een interview bij ons in het magazine.
Dus ja, vond ik ook alweer een teken van diepe ijdelheid. Ja, waarom zou je als politicus en als minister in Volkskrant magazine, waar het toch altijd gaat over, heb je een moeilijke jeugd gehad en hoe gaat het met de liefde?
Vooral als je, zoals Ernst Kuipers beweert, totaal niet geïnteresseerd bent verder in een politieke carrière. Je zit daar puur voor de inhoud.
Ja,
maar het was wel interessant, want dan krijgt... mij valt dan op dat zo iemand, als je goed kijkt, echt rare dingen zegt. Dus het ging bijvoorbeeld over hoe hij omgaat met kritiek. Wat ik bijvoorbeeld zou willen horen van een politicus over hoe je omgaat met kritiek, is iets als het volgende. Ik doe gewoon een willekeurig voorbeeld. Ik zou het bijvoorbeeld prettig vinden als iemand zegt van, je krijgt inderdaad wel heel veel over je heen. En soms is dat ook heel naar en persoonlijk. En wat best lastig is om dan nog te filteren van... waar word ik echt onheus bejegend?
En wat is zinnige kritiek?
Maar waar moet ik ook wel heel goed opletten?
Wat moet ik me ter harte nemen?
Ja, en moet ik me misschien aantrekken en denken van... daar kan ik het ook beter doen. Zoiets zou bijvoorbeeld... ik een emotioneel gezond antwoord vinden. En Kuipers zegt... weet je wat ik allemaal als dokter wel niet heb meegemaakt? In het begin ben ik wel als patiënten onder mijn handen verloren. Nou, dat is echt veel erger dan kritiek in de krant. Dus doet mij niet zoveel. Ja, ik vind dat...
Fascinerend.
Psychologisch een zeer merkwaardige uitspraak eigenlijk.
Ja,
het is dus kritiek uitsluitend zien...
Als iets waar je tegen moet kunnen... Wat je van je af moet laten glijden.
Ja,
precies. Ja, en dat is natuurlijk typisch wat er aan de hand is. Wat bijvoorbeeld ook, Hugo de Jonge is inderdaad ook helemaal uit hetzelfde. Zodra je kritiek krijgt, eerst liegen dat het niet zo is. Ik bedoel, als er bijvoorbeeld een misstand wordt gesignaleerd en dat wordt geuit, ga je eerst liegen dat het niet zo is.
Ja.
En dan ga je er onderuit proberen te draaien. Wat je nooit doet, is rekenschap geven of het tot je door laten dringen en enige... begrip tonen voor het feit dat er iets fout is gegaan.
Nee, en ik denk ook wel dat dat dus echt heel moeilijk is met zoveel publiciteit. Dus dat dat eerder ook iets is wat je dichter om je heen met mensen die je vertrouwt moet
organiseren.
Nou, je moet het echt organiseren. Dus je moet mensen aanwijzen die er zijn ook om de zinnige kritiek eruit te halen en om jou tegen te spreken en om te zorgen dat je niet met z'n allen in een soort tunnelvisie komt.
Ja.
En ik denk, dat merk ik ook wel naarmate ik me steeds meer verdiep in dat hele openbaar bestuur en hoe ministeries werken, hoe departementen werken, dat over het algemeen, en dat hoor ik ook van welwillende ambtenaren of mensen in uitvoeringsorganisaties die mij soms benaderen, dat het tegenovergestelde wordt georganiseerd. Dus je wordt beloond als jij niet een probleem bent. Ja. Als je niet tegen de stroom ingaat. Als je niet escaleert. Hè, dus je moet vooral niet zeggen... volgens mij gaat het niet helemaal goed. Want dan ben jij ineens een probleem geworden.
Ja, want ik heb inderdaad het idee... dat de ministers zichzelf vooral zien als een soort machines... of het apparaat om als een soort machines... om ze probleemloos door dat ministerschap te loodsen.
Ja.
Dus ze zorgen dat ze niet vallen... dat ze niet dat de kritiek inderdaad langs ze afglijdt... En dat ze met zo min mogelijk gewankel het einde halen. Ja, dat is het doel.
En een goede topambtenaar is iemand die iets erdoor krijgt.
Ja.
En wat dat iets is, dat maakt
niet uit.
Nee, dat maakt niet uit. Nee. Ja, maar je lacht. Maar ja,
dat is echt zo.
Dat is echt de praktijk. Hè, dus ik zal het niet steeds noemen, maar ik maak zelf een podcast, Stuurloos, die gaat over dit soort bestuursprocessen. En daar is dit ook een terugkerend fenomeen. Daarin is iets wat een saaie naam heeft, maar een verwoestend effect op ons land heeft, volgens mij. Namelijk de Algemene Bestuursdienst. Nou, dat klinkt niet als iets waarvoor je zou moeten interesseren. Maar wat het in de praktijk is, is een groep roelerende topambtenaren, voor wie het dus niet uitmaakt of ze het ene moment op verkeer zitten en het volgende moment op sociale zaken en dan weer eens onderwijs. Dat zijn gewoon een soort maggers. Die kunnen dingen erdoor krijgen. Die kunnen processen begeleiden.
Ja.
Dus die komen ergens op zo'n departement. Die bekijken ze even, wat moet er hier doorheen?
Ja. Dus of het nou een nieuwe afsplitsing van de A9 is, of een nieuwe bijstandswet, of weet ik veel, maakt niet uit.
Zij leveren voor hun minister. En dat staat natuurlijk helemaal haaks op alles wat zo vroom geleerd wordt uit het toeslagenschandaal. De aardbeving in Groningen, eigenlijk de afsluitdijk die ze ineens niet meer gerepareerd krijgen. Namelijk, we moeten eigenlijk kijken of dingen in de reëel bestaande werkelijkheid, in de praktijk, werken.
Ja.
Sterker nog, ik denk vaak, daar zou het eigenlijk moeten beginnen. Dus nu gaat het vaak over dingen als een uitvoeringstoets, maar dat klinkt eigenlijk nog steeds als iets van we willen iets. Nou, dan gaan we later nog eens kijken of dat eigenlijk in de praktijk ook werkt. Terwijl eigenlijk zou je natuurlijk willen dat dingen uit de praktijk gevoed naar boven komen. En dat men daar aan de top denkt, wat een relevante informatie van mensen die daadwerkelijk het werk doen. We zullen dat eens faciliteren.
En op welke ideologische grond zullen we nu een deugdzaam besluit nemen om volgende stap te zetten?
Ja, in de werkelijkheid zijn dingen gewoon in gang gezet ooit. Vaak wel om politieke redenen, maar iets is helemaal een eigen bestaan gaan leiden. Ja. En het moet door de kamers geloodst en het moet opgelegd worden aan de praktijk. En gemeenten zullen zich eraan houden en uitvoeringsinstanties moeten zich eraan houden.
Ja, het is het volstrekt doorgevoerde efficiëntie denken ook, hè, natuurlijk. Wat natuurlijk in het zorg en in het onderwijs ook het werk verpest ongeveer. Dat het alleen maar gaat over dingen in een matrix kunnen zetten en zorgen dat het toetsbaar en is en gehaald wordt en helemaal niet meer gaat over kijken wat er daadwerkelijk gebeurt en gewoon met je menselijk verstand mensen beschouwen.
Ja, en het is ook het helemaal loskoppelen. Dus vanuit dat efficiëntiedenken is ook gedacht, er moeten bijvoorbeeld steeds minder mensen bij de overheid werken. En dus de overheid in Nederland is wel interessant, omdat het in geld helemaal geen kleine overheid is, maar in mensen wel een kleine overheid. Dus er is ooit gedacht, hij moet kleiner. We gaan daarop bezuinigen. Er werken steeds minder mensen en er werken ook steeds minder inhoudelijke mensen. Nou, gelukt zou je zeggen. Dan blijkt dat eigenlijk al die dingen die inhoudelijke mensen deden zo gek nog niet waren. Dus die moeten nu worden ingekocht.
Ja.
Bij bedrijven bij wie je iets aanbesteedt, die dat gaan uitvoeren. Maar ook heel veel bij de grote consultancy firma's. En er wordt ongelooflijk veel geld uitgegeven aan de KPMG's en al dat soort
dingen. En die geven dan adviezen of zo? Of die schrijven rapporten? Wat
ja, maar ze voeren ook.
En ze voeren
echt,
uit ook.
Ze doen ook eigenlijk heel veel taken die ambtenaren vroeger deden. Maar ja, dan gewoon volgens een model waarbij ze idealitair, ja, zo is het toch, zo lang mogelijk, zoveel mogelijk aan het werk
zijn. Kunnen schrijven.
En een beetje gaan staan naar de opdrachtgever.
Ja.
Dat wordt niet zo expliciet altijd gezegd van we willen dat X of Y eruit komt. Maar dat voelt zo'n bureau wel aan. Dus ook daar mis je eigenlijk de tegenspraak die iemand die gewoon met een lange staat van dienst, inhoudelijke kennis, binnen jouw eigen organisatie zit. En die kan zeggen, mooi bedacht, maar hier en hierom wordt dit een drama.
Ja, want als freelancer ga je toch altijd naar je opdrachtgever handelen.
Tuurlijk,
zo is het nou eenmaal. Ja, een soort overlevingswet. Ja, dus het is helemaal ingericht op efficiëntie. Maar ondertussen is het interessant natuurlijk, waar we het net over hadden, de kiezer.
Ja.
Wij Nederlanders, ik zal niet over ons als één uniform persoon spreken, maar er is toch veel woede over hoe alles gaat. En tegelijkertijd, wat dat betreft, vind ik die giftige relatie die je net als voorbeeld aanhaalde wel interessant. Omdat ze toch in een soort wurggreep van deze machthebbers en hun leider Mark Rutte lijken te zitten. En alsmaar weer vallen voor, laten we het nog maar een keertje proberen met elkaar.
Ja.
In godsnaam.
Nou, ik denk dat de norm wat dat betreft ontzettend is geschoven in de loop der tijd. Ik kan me ook herinneren dat volgens mij bij zijn laatste campagne was er bijvoorbeeld een filmpje gemaakt dat mensen met een bord kartonnen Mark Rutte stonden op straat.
Ja.
En dat was dus door de VVD zelf gemaakt. En er waren echt een paar mensen bij die ook zeiden van ja, dan hij maar. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat had de VVD dus bedacht als geloofwaardige campagne. En dat heeft ook voor de zoveelste keer gewerkt. En het is ook wel begrijpelijk in een wereld die zo tumultueus is. Hè? Ik denk dat het feit dat de Verenigde Staten Trump als president hebben gehad, dat kan. Maar ook Johnson wel in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat hoor je mensen ook vaak wel zeggen van, nou ja.
Dan hebben wij Rutte.
Ja, dan valt Rutte toch behoorlijk mee. Door sommigen wordt hij hier ook als een buffer gezien tegen het extremisme wat hier opkomt. Alhoewel je daar zeer over kan twisten of hij dat niet juist ontzettend heeft gefaciliteerd.
Gefaciliteerd, ja.
Ja, dus in een wereld waarin de laatste keer dat hij werd herkozen speelde corona natuurlijk nog volop. Waarin zoveel op losse schroeven staat, is het ook weer niet gek dat mensen gaan hangen aan iets wat ze kennen. En er is denk ik ook wel een, nou ja, dat is eigenlijk ontzettend veel besproken de laatste tijd. Je hebt waar iedereen mee wegloopt. En overigens helemaal niet onterecht, die Atlas van Afgehaakt Nederland van René Cuperus en Josse de Voogd. Maar er zijn meer van dat soort onderzoeken waarbij je ook ziet dat er een winnaars- en verliezersverdeling is gekomen, ook in Nederland. En mensen die het vrij goed hebben en die vooral redeneren van als ik dat maar niet kwijtraak. Die stemmen ook sneller voor iemand als Rutte.
Ja, en nu is het natuurlijk ook fascinerend dat hij marketingtechnisch, daar moeten we dan toch om prijzen, op een of andere manier toch altijd de indruk kan wekken dat hij eerder de oplosser is van de problemen die er zijn dan de creator, hoe noem je dat?
Ja, de veroorzaker.
De veroorzaker is van diezelfde
maar
problemen.
Maar daar moeten we hem niet om prijzen.
Nee, daar moeten we hem niet om prijzen, maar daar moeten we wel met ja, een soort technische bewondering kan je daar bijna naar kijken. Ook niet. Nee?
Nee.
Hoe zie jij dat, Cusa?
Geheel zonder bewondering, technisch of anderszins. Omdat dat technisch bewonderen ook een heel groot deel is eigenlijk
van zijn succes.
Ja, maar ook van de rot in hoe wij worden bestuurd. En dat heeft veel met onze beroepsgroep te maken. Hè, dat
dat je, zou maar zeggen, het politieke spel zo hoog acht. Dat als iemand dat maar goed beheerst, dan kan je al bijna niet kritisch meer op hem zijn.
Het heeft ook te maken met de neutraliteitsbehoefte van politieke verslaggevers en politieke duiders. Dat maakt dat vak ook raar.
Ja.
Want op het moment dat je dus niet kunt zeggen, en dat hoort dan een beetje bij dat beroep, van nou, dit voorstel is beter dan dat voorstel, of deze politicus doet het veel beter dan die politicus, op inhoudelijke gronden, dan wordt het dus vanzelf wat meer een wedstrijdverslag.
Ja.
En ga je kijken van wie doet die wedstrijd het best.
En wie de wedstrijd wint, is de beste.
Ja.
Ja.
Nou, dan heb je een politicus die uitsluitend met die wedstrijd bezig is. En dat is een voordeel wat ontzettend wordt onderschat. Dus als jij een politicus bent die het wat uitmaakt wat er gebeurt met het land, of sterk de behoefte voelt
of mensen creperen of niet.
Of bepaalde mensen te vertegenwoordigen of voor ze op te komen. Ja, dat zijn natuurlijk enorme handenbinders.
Dat is een rode bal.
Ja, ja. Dat is zwaar voor je gemoed. Daar heb je stress van, dat kost je energie. Je moet contacten met die mensen onderhouden. Je maakt je daar druk over, je ligt er wakker van. Je moet je partij die kant op krijgen. Allemaal van dat soort
En je hoeft niet alleen maar bezig te houden met de wedstrijd winnen, maar ook met die mensen vertegenwoordigen.
Exact. Ja. En Rutte heeft zijn handen helemaal vrij. Die is vind ook altijd, zelfs laatst nog, volgens mij bij de algemene beschouwing of zo, zag je ook weer die observatie gedaan worden van, wat is hij toch ontspannen? Het is toch knap dat hij zo ontspannen blijft. Maar als voor de rest niets jou kan schelen, is dat natuurlijk helemaal niet knap. Als jij niks anders te doen hebt dan goed voor de dag komen in dat debat, helemaal los van of het verder goed of slecht gaat met de inwoners van het land dat je regeert, dan is dat niet heel bijzonder knap. Het is eerder een beetje zorgwekkend dat je denkt van, hoe zou die gast eigenlijk in elkaar zitten?
Ja.
En dat element van dat wedstrijdverslag, dus steeds zeggen van, dat doet hij toch wel heel handig, of dat doet hij toch wel heel knap, terwijl eigenlijk, ik vind het gewoon niet overdreven om te zeggen dat hij in die 12 jaar een soort ravage achter zich heeft gelaten. Het is echt steeds moeilijker, merk je ook, en dat is wel degelijk onafhankelijk van politieke kleur, om zaken aan te wijzen die erop vooruit zijn gegaan. Eigenlijk het laatste wapenfeit waar altijd nog naar wordt gewezen, dat doet hij zelf ook, is dat Nederland met een draaiende economie uit de vorige grote economische crisis is gekomen. Nou, en ook daar is wat op af te dingen, hè, omdat je kunt afvragen of het enige zaligmakende is dat je op macroniveau als land draait als een tierenlier. Als je wel erg veel mensen daarin niet hebt,
vermalen worden,
ja,
in die
niet
machine
hebt kunnen meekrijgen. Ja. Maar goed, dat is dan het wapenfeit waarop wordt
getabuleerd. Ja.
En verder is eigenlijk het wapenfeit dat hij is blijven zitten, dat hij coalities heeft kunnen smeden. En stabiliteit, dat wordt hem dan nog toegedicht.
En dus ook Eigenlijk die bewondering voor zijn technische vaardigheid om die wedstrijd te winnen.
Ja.
Waarvan jij zegt, ja, dat is ook makkelijk als je verder geen enkel morele last voelt over wat dan ook. Dat vind je eigenlijk ook fnuikend, omdat daarmee toch een soort glans van bewondering om hem heen komt, wat hem ook weer aantrekkelijk maakt, op onterechte gronden eigenlijk.
Ja,
en
zeker.
Wat dus interessant is dat je zegt, van, het is juist die neutraliteit van de pers, waardoor je eigenlijk nooit meer een inhoudelijk oordeel mag geven over wat er besproken wordt. En dus alleen nog maar naar die wedstrijd kijkt.
Ja.
En het is natuurlijk grappig, omdat we natuurlijk uit een zwaar verzuilde samenleving komen. Waarbij elke krant en elke omroep vroeger een hele duidelijke politieke kleur had. Ik denk dat in de tijd van Fortuyn, na de moord van Fortuyn ineens, of ineens, maar dat sluipenderwijs verboden is geworden. Omdat het toen zo sterk werd gehamerd op dat links Fortuyn had gedemoniseerd. En toen werd het een soort heilig iets dat je als journalistiek medium neutraal en objectief moest zijn. Of in ieder geval moest pretenderen te zijn.
Mm.
En dat is ook alle kritiek die dan, weet ik veel, op de wereld draait door was. En van, nee, we nodig precies evenveel politici van links als van rechts uit. En die werden allemaal keihard aangepakt of in een warm bad gelegd. Maar in ieder geval zonder aanziens des persoons of des kleurs van de partij werden ze op een bepaalde manier behandeld. Maar dat is dus eigenlijk ook fnuikend, vind jij, voor een zuivere berichtgeving.
Ik zou het wel, om er niet te makkelijk over te doen, ik zou het wel als een echt dilemma willen weergeven.
Ja.
Want het is niet,
willen markeren.
Ja, nee, ja, maar het is niet zo makkelijk opgelost. Hè? Dus dus mensen die commentaar geven op politiek en wel een beetje het veld moeten overzien en daarin ook vertrouwd te worden, moeten ze zich op zijn minst onafhankelijk opstellen.
Ja.
Dat is denk ik ook, dat blijkt ook altijd, dat vindt het publiek ook echt belangrijk en prettig.
Ja.
Waarbij dat ook weer ingewikkeld is, want elk lid van dat publiek is natuurlijk helemaal niet neutraal. Mensen vinden in de praktijk, dat merk je ook vaak in reacties, ze vinden je het meest neutraal als je precies zegt wat zij vinden.
Ja, precies.
En als je iets zegt wat er tegenin gaat, nou, dan ben je wel erg partijdig. Dus dat is denk ik ook voor alle collega's wel best een worsteling om je daarin te manoeuvreren. Dat verloop wat jij schetst, ik denk dat er wel degelijk in de jaren 80 en 90 een onuitgesproken idee was dat grofweg progressief-liberaal beeld van de wereld, dat het neutrale beeld was, waar langzaam eigenlijk alles wel naartoe zou groeien, omdat het zo onbetwist superieur was. Nou, toen kwam die Fortuin-revolte. Dat was dus duidelijk een rechtspopulistische revolte, waar bovendien heel veel media een blinde vlek voor hadden gehad. Dus toen is daar een verschrikkelijk complex ontstaan,
ja,
waar velen van ons nog niet zich aan ontworsteld hebben. Oh god, hoe hebben we dat kunnen missen?
Ja.
En inderdaad gebeurde onder andere wat jij zei, van krampachtig willen laten zien dat je dat allemaal wel door had. Of
vanaf nu wel door hebt.
Ja, dat je alles, maar die slinger is natuurlijk de andere kant op geschoten. Want omdat die opstand aan de rechterkant zat, hoefde wat meer rechts neigende media zich daar helemaal niet aan te passen. Sterker nog, die konden met hun grote gelijk aan de gang.
Ja.
En die progressief-liberale en linkse media, die moesten de hele tijd maar assen over hun hoofd gooien en laten zien dat ze de onvrede hadden begrepen en dat ze heus niemand zomaar voor racist zouden uitmaken. Ook de racisten niet. Nee. Daar is het eigenlijk
dat is
op
het grote
uitgedraaid.
Probleem, hè?
Ja. En ook dat heeft zijn geschiedenis. Want het was ook zo dat daarvoor veel te snel overal stampende laarzen werden gezien en de racismekaart werd getrokken.
Zeker. Terwijl mensen vaak met heel reële problemen worstelen.
Zeker.
Ja.
Nou, daarna is in 20 jaar ook het een en ander gebeurd. We zitten er natuurlijk nu middenin. Nu zit er gewoon een fascistische fractie in de Kamer. En dat is vrij laat, zou je toch kunnen zeggen, consensus geworden dat zo is.
Ja. Ik zit nu even na te denken, Gustav, dat we het hebben over de jaren 90 en over hoe die hele onvrede is veronachtzaam. Maar zie jij Mark Rutte eigenlijk als het kind van Wim Kok, in overdrachtelijke zin?
Ja, ik zit even te denken, Balkenende heeft daar natuurlijk nog tussen gezeten.
Ja, maar die had nog wel iets. Die wilde het altijd hebben over
normen en waarden.
Of dat een holle frase was, dat weet je niet.
Nou, maar die had ook een heuse filosoof gelezen waar die dat op baseerde.
Ja, die leek toch wel onder het christelijk geloof gebukt te gaan op een of andere manier.
Zeker. Nee.
En dat geroep over die VOC-mentaliteit was natuurlijk super stomzinnig. Maar je had toch bij hem het idee dat er nog een soort ideologisch besef was.
Zeker. Maar waarom vind jij misschien Rutte het kind van Wim Kok?
Nou, omdat ik aan die jaren 90 en dat paarse kabinet zit te denken. Ja. En dat Wim Kok natuurlijk die idiote omslag heeft gemaakt van een heel bevlogen vakbondsman naar iemand die ideologische veren af wilde schudden. Dat is natuurlijk een soort voorloper op. Rutte ook weer, ideologie is een olifant die het zegt. Wat was ook weer een
visie? Visie
was een olifant die het,
daar komt hij nu enorm op terug. Hè? Hij zegt, dat heb ik één keer in een toespraak
ja,
gezegd.
Ja, oké, kan wel zijn. Maar ja. Goed, dat besturen zonder ideologisch idee eigenlijk, of zonder, maar dat hele harde inzet op dat alles pragmatisch en efficiënt moet verlopen.
Maar ik denk ook dat en zeker de jonge lui zullen niet weten hoe krankzinnig de jaren 90 waren. Dat was een krankzinnig decennium waarin de raarste ideeën werden geuit. Dus je had toen bijvoorbeeld, en daar kwamen serieuze economen mee aan, het idee van de nieuwe economie. Een nieuwe economie was een economie die eeuwig zou groeien.
Ja.
Want er was nu namelijk het internet en het internet had oneindige mogelijkheden. En er zou nooit meer laagconjunctuur zijn. En dat werd echt niet door gekken of zo gezegd. Ik vind het zelf best wel verrassend dat je nu af en toe weer interviews ziet met Francis Fukuyama.
Ja.
Een denker die toen groot werd met zijn boek Het Einde van de Geschiedenis.
Ja.
Terwijl ik kreeg hem op de universiteit te lezen. Ja, en ik voel me nog steeds gewoon bedrogen. Als ik die man ergens zie en denk, ja, waarom zou ik jou ergens nog in geloven? Want dat was het idee.
Dat alles klaar was. Dat er een wereldorde was.
De liberale
geschapen.
Democratie is dermate superieur gebleken. Hè? De muur is gevallen, het communistische rijk is ingestort. En wat wij verder nog zien in de wereld zijn als het ware een soort restjes die worden opgeruimd. En dat gebeurt vanzelf als wij wereldhandel gaan bedrijven met elkaar. Want als je maar eenmaal geld en spullen uitwisselt, dan ga je zo ontzettend van elkaar houden en heb je ook zoveel belang bij om elkaar te vertrouwen. Dan zou het Walhalla eigenlijk zich over de planeet uitstrekken. Nou, dit is allemaal, dit is door serieuze docenten gedoseerd aan de universiteit en overal, dit was het idee. Dus Wim Kok, als we het over kinderen hebben, was van die tijd. En als Wim Kok toen had gezegd, nou, ik ga lekker op de ouderwetse sociaal-democratische tour verder.
Zou die keihard uitgelachen zijn geweest? Ja, zijn geboren.
Want hij was het was Blair, het was Schreuder, het was Clinton.
Zeker.
Hè, my friend Wim Kok.
Ja. Notabene allemaal mensen van soort linkse origine, snit. Van linkse snit, die allemaal deze hele pragmatische manier van denken omarmden. Maar je zou kunnen zeggen dat dat systeem inmiddels is, of die gedachte inmiddels totaal onzinnig is gebleken, of dat de tijd die helemaal heeft ingehaald, maar dat het nog wel altijd een beetje volgens die filosofie bestuurd wordt.
Ja, en we worden door omstandigheden gedwongen om terug te keren naar discussies over waarden.
Ja.
Want technocratie en dit, dat het niet zoveel uitmaakt waar je vandaan komt en wat je ideeën erover zijn, dat is eigenlijk dus heel makkelijk zolang alles goed gaat. Zolang het economisch goed gaat en zolang zich geen niet heel grote ellende voordoet. Nou, we zagen eigenlijk al een eerste correctie bij die financiële crisis waar we het net even over hadden. Maar dat is op de een of andere manier toch niet helemaal doorgedrongen. Maar eigenlijk was dat toch wel heel significant wat je daar zag. Namelijk, als puntje bij paaltje komt, dan moet de gemeenschap opdraaien om dat wankele financiële systeem te redden. Dat moeten overheden doen, dat moeten wij ophoesten. Daarna is dat toch nog verder gegaan. En nu denk ik dat de crisis zich zo opstapelen. In die pandemie heb je dat gezien. Nu met een oorlog zie je dat eigenlijk allerlei dingen opnieuw ter discussie komen te staan. En dan, dan zijn die waarden ook een beetje als de reflexen waar je naar terugkeert. Ik had het daar laatst met iemand over, ik weet nu even niet meer wie. Maar als je zelf in nood bent, je kunt heel veel je voorstellen over hoe je zou gaan handelen in een moeilijke situatie.
Ja.
Als je bedreigd wordt op straat of in andere penibele omstandigheden. Maar je weet dat eigenlijk niet echt. Uiteindelijk kom je dan op je reflexen, hoe je op dat moment handelt. Je schat heel snel situatie in en je doet iets. En daar zitten we nu als samenleving, denk ik, ook in. Uiteindelijk reageer je nu op een pandemie, je reageert op een oorlog. En je reageert op een politieke en bestuurlijke crisis die er nu natuurlijk in eigen land is. Je reageert op de opkomst van extreemrechts, van fascisten. Het is allemaal veel primairder geworden.
Ja, zeker. Maar het grappige is dat de reactie van ons als kiezers toch ook voor een heel groot deel is van laten we ons lot dan toch maar weer leggen in de handen van de man die gewoon heel efficiënt is. Die eigenlijk zonder waarde de wereld lijkt te bezien, alleen maar op een soort heel pragmatische.
Maar wel van een steeds kleiner deel van die kiezers. Hè?
Ja, dus, dat is waar. Dus, het wordt natuurlijk steeds meer gefragmenteerd.
Ja, er zijn al heel lang geen echt grote partijen meer. En je moet natuurlijk altijd oppassen met peilingen. Maar als die van vandaag de dag ook maar enigszins in de richting zouden zitten, dan zou het echt klaar zijn met grote volkspartijen. En de structurele verschuiving die er de hele tijd is, en die ook elke keer toch een beetje
oprecht
werd genegeerd, is de trend is voortdurend richting extreem rechts.
Ja.
Dus extreem rechts zelf wordt groter. Extreem rechts wordt radicaler. Dus er is zowel een vergroting als een verdieping daarvan.
Ja.
En het gehele landschap is voortdurend inderdaad meegeschoven. Dus de grenzen worden opgerekt. En dat gaat tot op dit moment door. Dus we hebben net natuurlijk achter de rug dat er, denk ik, meer dan ooit verontwaardiging is geweest en veroordeling van Forum voor Democratie, omdat zij een politiek journaliste intimideren en eigenlijk ophitsen.
Ja.
Ze hebben een filmpje over haar gemaakt en ook over parlementaire pers in het algemeen, waarin ze met ongedierte worden vergeleken. En dat is natuurlijk bedoeld om te zorgen dat ze worden bedreigd door aanhangers.
En dit vlak na de antisemitische theorie dat we eigenlijk door reptielen worden bestuurd.
Ja, maar die deed het hem nog niet helemaal. Want daar zag je nog steeds lacherige reacties
op.
Ja, en dus dat vind ik ook wel Ja, aan de ene kant wel erg en aan de andere kant een soort fascinerend om te zien hoe ver het moet gaan voordat die lacherigheid ervan afgaat.
Ja, maar ja, soms kan je ook op dingen niet anders dan lacherig reageren, Gustav. Je kan er ook lacherig en diep bezorgd tegelijkertijd op reageren.
Nou, ja, okay. Dat kan je wel doen gewoon als persoon.
Ja.
Maar ik heb het natuurlijk veel meer over de publieke reacties.
Ja.
Dus ik vind zelf eerlijk gezegd wel dat als jij dus bijvoorbeeld, als je politicus bent zeker, maar ook als je een journalist bent die hierover
bericht,
schrijft, praat, bericht, dan houdt het reptiele grapje dan. Nee, houdt het reptiele grapje dan lekker thuis. Hè? Daar mag dat inderdaad, ja. Want inderdaad moet je natuurlijk gewoon een uitlaatklep hebben.
Ja.
En daarna heb je toch een soort verantwoordelijkheid waarbij je denkt: oké, nu ga ik het publieke domein in, nu wordt er waarde aan mijn woorden gehecht en heb ik daar een soort taak aan. En dan moet ik misschien iets anders doen dan grinnikend met mijn microfoontje achter hem aan rennen en misschien iets anders doen dan reptiele grappen maken op Twitter, omdat ik namelijk begrijp dat dit een antisemitische theorie is die bizar overkomt, maar wel degelijk
geloofd wordt,
aanhang heeft. Ja. En dat is ook iets wat, dat zag je ook bij Trump destijds al, mensen vinden het heel lastig dat iets verschrikkelijks komt in de gedaante van iets belachelijks, van iets lachwekkends.
Ja.
Maar dat is natuurlijk per definitie zo. Want het staat zo ver van je af. Het zit zo, als het goed is, staat het ver van je af. En zit het zo ver buiten je eigen register. Ja, dat het absurd lijkt. Racisme is natuurlijk absurd. Het hele idee dat je andere mensen wilt vervolgen om kenmerken waar zij mee zijn geboren, is een krankzinnig, lachwekkend, zou je kunnen zeggen, idee.
Ja.
Maar helaas, iets te reëel
om
er geen grappen
te breed gedragen.
Ja.
Lastig vind ik dat het nu eigenlijk is alsof je een spel aan het spelen bent en een van de deelnemers zegt: ja, maar de regels die zeggen mij niks.
Klopt.
En dan is het eigenlijk geen spel. Ik bedoel, dan kan je dat spel niet meer spelen.
Nee, en daarom had dus bij Baudet en de anderen van Forum in elk geval, had je dus eerder zelf ook al niet meer normaal moeten gedragen. He, dus het idee bijvoorbeeld van een vraaggesprek. Dus als je, kan je zeggen, ja, maar we bevragen kritisch als journalist. Hè? Dus we komen niet zomaar met die microfoon, maar we stellen ook scherpe vragen. En dan heb je altijd een zekere mate van dat politici eromheen kunnen draaien of een beetje kunnen liegen. Of het is zelden de 100% pure waarheid die je daarop krijgt. En dat is ook iets waar je permanent scherp op moet blijven. En dat proces, dat hoort er eigenlijk bij. Dat is dan wat zo'n democratie gezond houdt. Omdat je daarmee de hele tijd voorkomt dat het bedrog wat enigszins inherent is aan politiek helemaal normaal wordt. Dus je blijft dat benoemen. Dat is een belangrijke taak die je hebt als pers. En daar hoort bij, jij noemde net ook Balkenende bijvoorbeeld als iemand die toch ook een beetje gebukt ging onder ideeën. Maar er hoort ook bij dat je toch een beetje gebukt gaat onder je eigen bedrog. Dus bij de politicus moet ook het besef zitten: ik ben nu de boel een beetje aan het bedonderen omdat dat mij beter uitkomt.
Ja.
Dat is uiteindelijk voor de goede zaak, want ik wil dingen verwezenlijken. Op het moment dat iemand inderdaad aan al die spelregels eigenlijk helemaal niet meer meedoet, dus inderdaad gewoon kan zeggen: nee, want wij worden geregeerd door reptielachtige wezens,
ja,
of
door spionnen.
Iemand is spion. Of, dan vervalt de hele zin van dat proces. En daar dan is zo'n beweging dus allang een beweging geworden waar je wel het wel over moet hebben. Dat is zelfs heel noodzakelijk. Wat ik echt verschrikkelijk verdrietig vind, is in de loop der jaren die discussie in de media heel vaak is verworden tot meer of minder aandacht. Ja, maar je kan ze toch ook niet doodzwijgen? Hè, dat was dan vaak het bezwaar. Terwijl natuurlijk al die tijd was de vraag: hoe moet je het doen? En niet of je er aandacht aan moet besteden. Sterker nog, de opkomst van extremisme is heel veel aandacht waard. Maar je kan dat niet meer doen op de normale manier die je gewend bent bij politici die de democratische door rechtsstaat onderschrijven.
Kritisch verslag te doen van wat ze doen en ze ook aan het woord te laten.
Nee.
Dat is de ouderwetse manier.
Ja.
Of de manier waarop je het met redelijke partijen doet.
Ja, de buitengrenzen van de democratie zijn de grenzen van de rechtsstaat.
Ja.
En die rechtsstaatgrenzen liggen niet helemaal vast. Ook die zijn weer permanent in discussie, dus ja. Dat maakt het ingewikkeld. Maar er zijn uiterste grenzen die je onderschrijft.
Ja. En Wilders was hij natuurlijk al aan het opzoeken, altijd die grens door het over een nep-parlement te hebben. Ja. En ministers voor knettergekken uit te maken.
Zeker, ja.
Er was nog niet bij hem echt sprake van een complot van indringers die ons aan het overnemen waren.
Nee, kijk, hij heeft natuurlijk ook echt een aantal... hij doet inderdaad een aantal dingen die rechtsstaat echt ondermijnen. Dus inderdaad het parlement ongeloofwaardig maken, rechters ongeloofwaardig maken, journalisten. Hè, dat vond hij tuig van de richel. Dat zijn niet voor niks de doelwitten van dit soort partijen, want dat zijn ook...
De pijlers.
Ja, en waar zij zelf het meeste last van hebben.
Ja, ja, precies.
Dus als jij met onwaarheden je doelen moet bereiken, dan is het belangrijk dat media, die juist gespecialiseerd zijn...
Ongeloofwaardig worden.
Ja, in het achterhalen van wat er niet klopt aan wat jij zegt, die moeten ondermijnd worden.
Ja.
Als jij dingen wilt doen die over de grenzen van de rechtsstaat gaan, dan is het belangrijk dat die rechters moeten worden ondermijnd. Hetzelfde heeft hij gedaan eigenlijk inderdaad met het parlement, maar hij is daar dubbelzinnig in.
Ja.
Tegelijkertijd blijft hij in zijn praktische, in de praktijk blijft hij eigenlijk wel in dat stelsel opereren. Hè?
Ja.
Hij werkt ook samen met andere partijen.
Ja, en het geeft genoeg, zie ik hem toch ook echt als een soort Tweede Kamerlid in hart en nieren.
Ja.
Ik bedoel wel iemand die ik nogal abject vind, maar...
Ja.
Ik zie hem echt als onderdeel van de Tweede Kamer en Baudet niet.
Dat is waar. Maar wat daar wel ook een rol bij speelt, denk ik, is dat je je moet afvragen of je datzelfde beeld hebt als je bijvoorbeeld een islamitische achtergrond hebt.
Ja.
En dat is ook iets wat, denk ik, van dit proces geleerd moet worden.
Mm-hmm.
Ik denk toch dat het ook zo is dat de reden waarom het nu zo hoog oploopt over Forum... is omdat de journalist die wordt aangevallen is een van de eigen groep, de journalisten.
Ja.
En dat is toch ook iets lastigs wat je merkt, dat zolang dingen over anderen blijven gaan...
Kan je met mildheid beschouwen.
Ja, blijft de alertheid enigszins theoretisch. Terwijl als je inderdaad met name een islamitische of Marokkaanse afkomst hebt en je ziet Wilders opereren. En je ziet ook dat anderen daar eigenlijk normaal mee blijven omgaan.
Ja.
Dat andere partijen daar gewoon mee blijven samenwerken. Dat inderdaad grapjes kunnen worden gemaakt. Ik denk dat dat heel pijnlijk is.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar het gaat mij toch ook meer...
Wil hij het stelsel opblazen of niet?
Ja, precies. Ja. Dat hij zegt wel dingen als ik vind dit een nep parlement. En hij zegt tegen de minister, u bent knettergek en zo.
Ja.
Maar hij functioneert... Ja, hij is
het
volgens mij
wat,
gewoon...
Het komt wat instrumenteler
precies,
over.
Ik denk dat hij gewoon... dat hij ook houdt van de Tweede Kamer op een gekke manier. Van dat werk, dat zitten daar, dat overleggen. Ik denk dat hij dat proces, dat hij daar eigenlijk gewoon... Ja, dat hij daarvoor in de wieg is gelegd en dat hij dat...
Nou, en hij heeft, en van die overtuiging kan je van alles vinden, maar hij heeft denk ik in de kern ook daadwerkelijk de overtuiging dat immigratie en de islam de bedreigingen zijn voor
van
datzelfde systeem.
Ja.
En wat hij vervolgens doet wat in strijd is met dat systeem, dat is dus ook wel weer zijn ironie, zal hij voor zichzelf waarschijnlijk verantwoorden met... dat is juist om het te verdedigen.
Ja, ja. Ja.
En dat is overigens de andere kant op. Natuurlijk, je kunt dan twisten over wie of wat de vijand is...
Mm-hmm.
En hoe ernstig de dreiging is. Maar dat is precies het dilemma van het verdedigen van de rechtsstaat. Hoe bescherm je een rechtsstaat die er juist is... om zoveel mogelijk vrijheid te garanderen als die vrijheden worden... misbruikt.
Ja.
Dat is bijna het cliché. En
ja.
In zijn ogen worden die vrijheden alleen maar misbruikt door immigranten en moslims, want over andere dreigingen hoor ik hem eigenlijk niet. En er is nu denk ik een hele reële dreiging van extreem rechts.
Ja, Terwijl Baudet en de Forum voor Democratie, mensen die vinden eigenlijk dat ze door een kwaadaardig complot geregeerd worden, of mensen die deel uitmaken van een kwaadaardig complot, en die moeten dus juist op hele onparlementaire middelen aangevallen ze worden. Want ze hebben onze democratie geïnfiltreerd.
Precies, en zij zeggen ook met zoveel woorden, verandering is niet meer te bewerkstelligen via het parlement. Nee. Dat is echt een verschil met de PVV. Zij noemen de regering het regime.
Ja.
Hè, dus zij zeggen eigenlijk dat het niet legitiem is. En ze hebben het natuurlijk gehad over die tribunalen, als er maar een einde is gemaakt aan dit regime. Dat is ook weer zeer slecht geduid, vind ik, door de Tweede Kamer zelf. Want dat is vervolgens behandeld als bedreiging. We moeten bedreiging niet meer toelaten in het debat. En ik begrijp dat in zoverre wel, dat op het moment dat zo'n opmerking wordt gemaakt tegen een ander Kamerlid, ook dan gebeurt het inderdaad, het bedreigen door de aanhang. Maar het is fundamenteler dan dat. Je zegt daarmee, we verwerpen deze hele orde, en er wordt straks afgerekend met mensen die deze orde vertegenwoordigden.
Ja.
Dat is erger eigenlijk, zonder de persoonlijke gevolgen voor mensen te bagatelliseren, maar het is eigenlijk erger dan bedreiging.
Ja, hoe zou je het dan willen noemen?
Ja, het is het verwerpen van de rechtsorde.
Ja.
Het is het verwerpen van alles wat ons beschermt. Je neemt dat voor vanzelfsprekend, maar je hoeft het natuurlijk alleen maar te vergelijken met landen waar zo'n rechtsorde niet is, hè, waar de staat echt elke dag op je deur kan kloppen. Een beeld wat zij schetsen.
Door hen bewonderde Rusland.
Ja.
Ja.
Ja. Dus zij schetsen het beeld alsof onplezierige coronamaatregelen, waar volop discussie over is geweest in het parlement, die uiteindelijk ook zijn beëindigd. Hè. Die wet is ook niet verlengd.
Nee.
Hè. Dus je had wel degelijk op het moment zelf, was er valide kritiek te geven op, hey jongens, hoe democratisch is dit?
Dat
toch?
Dat steeds met een QR-code ergens binnen
zeker,
moet.
Zeker, zeker. Maar alleen al het feit dat je daar werkelijk totaal los op kan gaan, dat zich vertaalt in het parlement, dat de noodverordeningen moeten stoppen, dat er een wet komt, dat die wet daarna weer wordt afgeschaft. Dat hele proces, wat wij voor vanzelfsprekend nemen, beschermt ons.
Ja.
En inderdaad, Rusland bewonderen zij zelf, maar er zijn natuurlijk heel veel landen waar de staat in principe helemaal je vijand is per definitie, waar je niets kunt zeggen, waar je niets
tenzij je netjes mee marcheert.
Ja.
Ja.
Dus die omkering, daarin verschillen zij wezenlijk.
Ja, ja, en dat blijft. Ik snap alle kritiek op hoe daarop gereageerd wordt, maar je wordt ook wel voor onmogelijke dilemma's geplaatst als je daarop moet reageren. Want ze zitten in dat parlement, ze vertegenwoordigen daadwerkelijk mensen die daarin geloven.
Ja, maar er zit wel nog iets tussen de ultieme, perfecte, fantastische reactie op zo'n fenomeen en wat we hebben gezien. Bijvoorbeeld überhaupt het praten in dit soort termen. Welke politicus hoor je nou praten in termen van rechtsstaat? Dat gebeurt haast niet. Weet je wie het doet? Baudet zelf. Met alle verwrongen parodieën op de werkelijkheid waar we het net over hebben. Maar als er een sanctie wordt toegepast op hem, omdat hij neveninkomsten niet opgeeft, dan hoor ik hem spreken over het belang van de vrijheid van volksvertegenwoordigers om zich te kunnen uiten, het belang om ontmoetingen te hebben met dissidenten die zonder dat je dat moet doorgaan. Dus het jargon, wat eigenlijk heel belangrijk is om te gebruiken, het woordgebruik van de rechtsstaat, dat wordt gebezigd door de fascist.
Door de mensen die iets totalitairs aanhouden.
Ja, en dan hoor je andere politici en die komen als technocraatjes, om daar nog even op terug te komen, aanzetten. Ja, dat stond in de regels en dan mag het niet, dus we hebben maar voorgestemd. We moeten transparant zijn, zeggen ze er nogal bij. Maar het belang daarachter, dus de waarde achter die transparantie, of waarom het juist, want mensen vinden het bijvoorbeeld gek. Ja, maar Kamerleden stemmen. Heel interessant. Ja, maar Kamerleden moeten toch niet over elkaar stemmen? Leg dat gewoon vast in regels en dan pas je die regels automatisch toe. Dan heb je niet al dit gedonder. Nee, het is natuurlijk juist prachtig als je eenmaal hebt besloten dat je volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan is wat daar is, dan zit daar dus niks boven. Dus de Kamer kan niet gewoon maar een reglementje maken en zeggen, dan wordt dat daarna toegepast. Want wie moet dat dan toepassen?
Als de kamer staat boven alle reglementen eigenlijk.
Dus die kunnen alleen maar op dit soort ultieme momenten over zichzelf, elkaar, oordelen.
Ja.
En dat is niet raar, dat is de schoonheid van wanneer je...
Van de democratie.
Ja.
Ja. De vraag is alleen wel dus inderdaad van dat je moet tot je door laat dringen dat we bij een ultiem moment zijn aangekomen. Dat is natuurlijk altijd... Ja. Zijn we nog bezig met een soort schermutselingen waarin die zichzelf al corrigeren op een of andere manier? Of zijn we bij een ultiem moment aangekomen dat er strepen moeten worden getrokken? Dat je dingen niet meer kan laten passeren?
Ja, en wat staat er op het spel op het moment dat je dat benoemd. Dus bijvoorbeeld spreek je op een gegeven moment wel of niet van fascisme. Dat is toch een soort drempel die je over moet. Ik moest dat zelf bij het schrijven ook wel de eerste keer dat ik hem erin gooide.
Ja.
En ik deed dat eigenlijk later.
Weet je nog wanneer dat was?
Nee, niet precies.
Je maar deed ik weet dat later wel, dan je het in de huiselijke kring al deed?
Ik deed het later dan ik dacht dat het aan de hand was.
Ja.
Omdat het toch iets is waar je zekerder van wil zijn. Dan
ja, het is geen lichte... Het is geen
nee,
lichte
dan een willekeurige andere kwalificatie.
Ja.
En overigens valt het voor mij ontzettend mee. Maar zeker bij andere mensen merk je ook van... Ja, wat roep ik dan over me af? Wat komt er aan reacties? Veel mensen raken natuurlijk ook echt van streek, hè, van wat je aan online haat over je.
En wat was het moment dat je besloot om het woord fascisme gewoon ook in het openbaar hierover te bezigen?
Ja, het stomme is dat ik dat zou moeten terugzoeken. En dat komt omdat dus eigenlijk het moment dat ik het deed meer te maken had met dat ik me er comfortabel genoeg bij voelde.
Dan dat je het echt dacht.
Ja, ja. Want in de kern... En het had er ook wel een beetje mee te maken dat het eerste deel van de opkomst van Forum schreef ik zelf niet. Toen had ik een of andere managementfunctie.
Ja.
Maar in de kern was het bij Forum, is het al 5 jaar duidelijk. Dus de oprichtingsspeech van Forum 2017, daar gaat het over vijanden in ons eigen uniform, over... ziekmakende elementen die ons maatschappelijk lichaam worden binnengeloodst. En dat zijn dan de immigranten. Boreaal, dat begrip wat later zoveel aandacht kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen, was dat volgens mij een overwinningsspeech, zat al in die allereerste toespraak. Datzelfde jaar, 2017, ging het over het homeopathisch verdunnen van de samenleving. Nou, dan kan je nog verliezen in een hele academische discussie over wanneer iets wel of niet precies fascisme mag heten. Hè. Als je echt kijkt naar het oorspronkelijke fascisme, dan hoort daar bijvoorbeeld altijd een gewelddadige component bij. Nou, op die gewelddadige component was het nog even wachten. Dat moest een beetje op gang komen. Dat hadden ze ook niet zo 1, 2, 3 opgestart. Maar over de intenties kon je toen eigenlijk helemaal geen twijfel meer hebben.
Nou, die gewelddadige component wordt natuurlijk tegenwoordig heel anders georganiseerd dan toen.
Tuurlijk.
Vroeger moest je zelf officieel knokploegen organiseren. Tegenwoordig kan je daartoe oproepen.
Ja, en dat is dus ook het lastige. Dus dat is ook het lastige.
Aan en volgens je handen wassen in onschuld.
Ja, ja, dus aan de ene kant wil je niet smijten met begrippen waardoor er een inflatie optreedt en je veel te snel zo'n kwalificatie geeft. Aan de andere kant is het natuurlijk volkomen wereldvreemd om te gaan zitten wachten tot iemand één op één exact hetzelfde gedrag vertoont als Mussolini.
Ja.
De geschiedenis herhaalt zich nooit als een precieze kopie van iets wat in totaal andere omstandigheden is gebeurd.
Nee.
Dus de knokploeg is vandaag de dag informeler.
Ja.
Die wordt inderdaad...
Via Twitter gemobiliseerd.
Ja, via sociale media gemobiliseerd. En er wordt ook aangehaakt bij bestaand geweld, wat misschien uit een andere oorsprong komt. Hè? Dus je ziet dat zij zijn heel alert op waar zit die grootste spanning, waar zit de grootste geweldpotentie. Nou, wanneer ze die vinden bij coronademonstranten, haken ze daar aan. En wanneer ze die bij boeren vinden, haken ze daar aan.
Maar er is dus een blinde vlek ontstaan in de tijd van... Of tenminste, er was een blinde vlek. En daar is in de tijd van Fortuyn zijn de media daar zo hard op gewezen. Ja. Dat er daarna misschien ook schroom is geweest om dit fascisme gewoon eerder te signaleren en te benoemen.
Nou, en
kijk, het feit dat Rutte met Baudet gewoon één op één in debat is gegaan voor de Europese verkiezingen, was dat, denk ik.
Denk het, ja.
Of het was waar vorige Provinciale Statenverkiezingen,
ja,
weet ik niet meer.
Twee.
Maar goed, dat is toch volstrekt absurd nu met terugwerkende kracht.
Nou, dat wilde ik eigenlijk nog zeggen bij de vraag van wat staat er op het spel op het moment dat je hier wel in passend ernstige termen over praat. Op persoonlijk vlak kan het inderdaad zijn van, word je erop afgerekend of krijg je haat over je heen of dat soort dingen. Maar er is ook, waar we het net al over hadden, dat politieke spel. Mm-hmm. Dus er wordt ingecalculeerd wat jouw reactie op zo'n beweging doet. Deels denk ik inhoudelijk integer en deels natuurlijk puur tactisch.
Ja.
De inhoudelijk integere discussie is, maak je ze niet juist groter als je er de hele tijd heel hard tegen ingaat. Dat is een soort oprecht dilemma. En iets meer plat tactisch is, daar zit eigenlijk ook wel gewoon een deel van onze potentiële kiezers. En die willen wij terug of houden of afpakken. En dat is ook mijn bezwaar tegen de Rutte als buffer theorie, onder andere aangehangen door Arno Grunberg. Hè, die zag Rutte als laatste redding aan de rand van de afgrond. Ik denk dat hij toch per saldo dit ontzettend heeft gefaciliteerd. Want hij heeft op gezette tijden heeft hij een signaal afgegeven. Hè? Turken die moesten oppleuren, dat soort dingen. Ja. Van, ik hoor jullie.
Ja.
Ik hoor jullie, xenofobe kiezers. Jullie kunnen ook bij mij terecht. Terwijl in de omgang met de PVV of met Forum, of je ziet nu dat hij bijvoorbeeld bijna verliefd op zo'n club als Ja 21 reageert. Een partij die afgesplitst is van Forum met allemaal mensen die daar heel lang tot ver na de racistische
en zoals jij zegt, die oprichtingsspeech had dus al fascistische trekjes.
Joost Eertmans,
daar stonden zij nog bij te applaudisseren.
Joost Eertmans heeft zich gekandideerd voor Forum in de herfst van 2020. Toen waren al die racistische appjes al naar buiten en toen dacht hij, vind ik eigenlijk wel een goed vehikel om mijn volgende politieke loopbaan weer een stootje te geven. Maar goed, Rutte heeft een soort combinatie gehad van, als je het over hondenfluitjes hebt, die heeft hij afgegeven. En aan de andere kant een warme arm om dit soort bewegingen heen. Behalve, soms dan vond hij iets, weet je wel, dat doe je niet. Of dat vond niet fatsoenlijk. En dat is ook een probleem met deze discussie. Hij is heel erg gegoten in termen van omgangsvormen.
Ja, fatsoenlijkheid.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Ja. Wat jij ook schreef over dat de Kamervoorzitter, het gaat over via de voorzitter en dit en dat. Ja, alsof het een omgangsvormen kwestie is.
Ja, ja. Ja, dat had ik eerlijk gezegd nooit zien aankomen. Je stelt je natuurlijk wel eens voor, toen het nog niet zo aan de hand was, stelde ik mij althans, ik doe nu net alsof het iets gewoons is, eigenlijk helemaal niet iets wat je voorstelt. Maar ik stelde mij wel eens voor, hoe zou dat zijn als extreemrechts weer opkomt? En ik had niet voorzien dat een van de voornaamste discussies zou zijn, is dat wel netjes, weet je wel, is dat wel, ga je wel collegiaal met elkaar om.
Ja, zo zie je hoe dat gaat, hè?
Ja,
hoe
veel banaler dan je
nou ja, indenkt. Dat is natuurlijk ook het interessante als je, vergelijken met de Tweede Wereldoorlog zijn misschien flauw, maar als je verslagen leest van mensen uit de jaren 30, gaat het juist over hele banale dingen, hoe de banale dingen zo het dagelijks leven insluipen, gaandeweg. Dus het is ook onzinnig om je voor te zetten dat met een knal en een boom gebeurt.
Dat is
ook
waar.
Een knal en een boem, maar ook gewoon sluipenderwijs.
Ja, ja. Maar toch, als het je dus op een gegeven moment letterlijk al in het gezicht schreeuwt, hè, dus er staat daar iemand te fulmineren over tribunalen.
Ja.
En dat er dan dus nog door
gezegd wordt via de voorzitter.
Ja, door voorzitter. Ja.
Ja.
Wilt u de rechtsorde wel via de voorzitter verwerpen?
Ja.
Ook omdat je toch denkt ergens van, mensen zijn gekozen parlementariër, die zijn in dat presidium gaan zitten, of die hebben zich aangemeld als voorzitter. En daar komt een soort bewustzijn bij van, mijn god, op wat voor stoel zit ik hier eigenlijk? Ik zit hier nu als hoogste vertegenwoordiger van deze democratie.
Gustav, het angstaanjagende toch van dit alles, vind ik ook, dat het dat het ook voelt als een wind die er waait en die je niet per se van richting kan doen veranderen. Ik bedoel, natuurlijk kan je er tegen in het geweer stellen en met elkaar afspreken hoe ferm je moet zijn en wanneer je moet ingrijpen. Maar het voelt ook gewoon als een soort diep gewenste, ja, fatalistische neiging bijna onder het volk of de mensen of veel mensen die er zijn. Iets destructiefs en iets door de reden waarom Trump gekozen kan worden, de reden waarom er nu zoveel populisten...
En misschien weer
de reden waarom er nu zoveel populisten populairder en populairder. Dat het gewoon ja, dat mensen er gewoon genoeg van hebben en dit nu zien als de nuttige uitweg. En dat je redelijkerwijs kan zeggen, het is fascisme en het is gevaarlijk. Maar het boeit niet.
Nee, nou, ik ben er ook weer niet zo pessimistisch over. Ten eerste omdat je kan het allemaal te laat vinden. Maar ik denk dat veel van die erkenning waar we nu over praten er nu toch wel komt. En ook, ik had Casper van den Berg gesproken, hoogleraar in Groningen, erg gespecialiseerd in de kloof. Nou ja, hij gebruikt zelf het woord kloof niet, maar de grote verschillen tussen stad en platteland, zal ik hem dan nazeggen. Die zegt ook van ja, men is te lang blijven hangen in die reflex na de Fortuinopstand. Maar niet alleen dat, men is ook blijven hangen in retoriek. Dus er is eigenlijk heel weinig feitelijk gebeurd om noden van mensen. Om daar ook iets aan te doen. Ja. En dat is toch ook iets waarvan ik nu denk dat het wel aan het kenteren is en meer op gang aan het komen is. Het moeilijke blijft dat je dus niet moet, net zoals je niet moet beperken tot het alleen maar overnemen van retoriek van Fortuyn destijds, moet je nu dus niet beperken tot het uitsluitend veroordelen en ach en wee roepen over wat er allemaal extremisme boven komt. Maar toch moet je kunnen blijven zien dat daarachter mensen zitten, dat die motivaties hebben om zich daarbij aan te sluiten, dat er misschien een klein deel is wat nu heel moeilijk bereikbaar is. Of dat is denk ik wel een feit. Maar dat er nog steeds een heleboel mensen achter zitten met gewone zorgen, die niet het gevoel hebben dat ze niet goed mee kunnen komen, die daadwerkelijk niet goed kunnen meekomen, waar iets kan worden gedaan.
Ja, en dat het gewoon altijd beter is om die mensen te bereiken door hun problemen zo goed mogelijk of zo serieus mogelijk te nemen en proberen daar een oplossing voor te vinden.
Ja.
Dan om ze te voeden met haat en woede. En,
ja, maar dat heeft dus nodig dat we weer gaan van een politiek die draait
om de wedstrijd.
Die om de wedstrijd enigszins. En als instrument eigenlijk uitsluitend allemaal overdreven, hè? Dus met excuses aan allemaal welwillende deskundigen die nuttige dingen doen bij de overheid, waarvan er vele zijn, en die spreek ik ook, maar toch in de kern een soort uitgekleed apparaat wat heel weinig invloed heeft op die samenleving. Mm-hmm. Dus daar moeten allemaal weer instrumenten bij en weer specialisten werken en die moeten weer snappen waar die mensen eigenlijk mee zitten en waarom. En ja, daar komt het uiteindelijk toch op neer.
Ja.
Weer zorgen dat mensen een beetje een redelijk bestaan hebben en niet het idee hebben dat de wereld aan ze voorbij gaat.
Ja, maar dat is nog een heel proces, wordt dat, om daar te komen.
Zeker.
Ja.
Het is, kijk, op het moment.
Het is te hopen dat lukt voordat het allemaal verloren is.
Ja. Ja, maar dat is onze permanente staat van zijn. Hopen dat dingen lukken.
Voordat het permanent verloren is.
Ja, precies. Ja. Maar kijk, alle veel bewegingen die er nu zijn, toch ook, zijn wel heel erg de goede kant op ook, vind ik. Je kijkt een beetje twijfelend.
Ja, ik vind bijna angstig dat jij ineens optimistisch wordt. Nou, misschien ben je ook wel optimistisch eigenlijk, in je aard.
Ja, maar ik ben soms, omdat je vaak hier langs bent geweest, ben ik soms bang dat ik iets zeg wat ik al heb gezegd. Maar ik vind optimistisch en pessimistisch echt heel stom altijd.
Dat heb je nog nooit gezegd.
Okay.
Nee, maar je klinkt ook een beetje als een... Ik ken je als iemand die het gevaar van vele kanten aan ziet komen. En daar heb je vaak ook gelijk in. Maar je klinkt nu ook een beetje als een hypochonder die bijna blij is dat er eindelijk een ziekte is geconstateerd. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar dat is... Nou, nee.
Of
helemaal
laten we zeggen,
niet
blij is, maar
dat
een
hypochonder.
Een hypochonder die tot rust komt als er een ziekte wordt.
Nou, ik maak hevig bezwaar tegen het hypochonder, want ik denk dat ik inderdaad best wel vaak gelijk heb. Ja. En dat hebben hypochonders niet.
Nee.
Die zitten steeds weer
want
bij de dokter.
Die zien in elke muggenbult van kanker
terwijl niks,
wel.
Terwijl er niks aan de hand is.
Ja.
Maar inderdaad heb je natuurlijk niks aan het constateren van allerlei riskante ontwikkelingen als het idee niet is dat je uiteindelijk daar iets mee wilt.
Ja.
En overigens, veel van de dingen waar we het nu over hebben, daar ben ik heel laat pas een beetje... Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb altijd best een blinde vlek voor meer de sociaal-economische kant van ontwikkelingen bijvoorbeeld gehad.
Wat bedoel je hiermee?
Nou, ik ben zelf in mijn werk begonnen in die tijd van Fortuyn bijvoorbeeld. Ja. En toen heeft de focus heel lang gelegen op allerlei culturele clashes, die ook er echt zijn en die belangrijk zijn. En bovendien hadden de mensen die dan zeiden van ja, maar het gaat ook wel gewoon over school en werk, die klonken eigenlijk altijd als apologeten die het niet over de echte problemen wilden hebben. En waren dat voor een deel ook, durf ik wel te zeggen. Maar als je nu ziet, en nou bijvoorbeeld inderdaad, als je kijkt naar verarming van landelijk gebied, wat gewoon een hele reële ontwikkeling is en waar nu heel veel van de woede zit, denk ja, daar zou dus toch ook wel echt veel dingen kunnen worden opgelost.
Ja.
Als er gewoon een postkantoor zit en als mensen werk hebben.
Ja, en als er gewoon naar ze geluisterd wordt als er iets niet klopt met de belastingaangifte of met een subsidie, weet ik veel wat.
Ja. Nou, en bij dat laatste begint alles. We hebben net de enquête over Groningen gehad en dan zie je dat... Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen dat dus in een klein land, een gebied met aardbevingen, dat mensen moeten brullen.
En Freek de Jonge moeten inschakelen.
Ja, ja. En dat wij een premier hebben die dan... Dus op een gegeven moment is zo'n hele grote aardbeving geweest en is er een record hoeveelheid gas meteen daarna gewonnen, waar die aardbevingen van komen, 2013. En onze premier verklaart dan onder ede dat hij volgens mij 4 of 5 jaar later...
Ja, kwam het een beetje...
Ja, toen las hij toevallig een interview waarin iemand zich nogal opwond over die gaswinning. Nou, toen daagde hem dat het toch eigenlijk wel... was wel pittig geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar, toch?
Dat is onvoorstelbaar. Ja. Wat een tijd, hè, Gustav? Geldt voor elke tijd.
Geldt voor elke tijd.
Ja, geldt voor elke tijd. Ja.
Ja, maar wij zitten in deze tijd. Dus dat moeten we niet op die manier wegrelativeren.
Nee, zeker niet. Ja. Maar goed, dan mogen we in deze tijd ook zeggen, wat een tijd. Ja. Ja, ik vind zo dat... Nou goed, het is... Ja, ik heb die vanochtend, ik weet niet of je het gezien hebt, een linkje van een stukje van Guido Weijers.
Oh, ik zag er iets van,
Die dan een soort bizarre conferentie staat te houden over Poetin. En we weten toch ook, die doet ook alleen maar wat goed is voor zijn land. En we zeggen dat het propaganda is, maar we weten heel goed wat propaganda is. Want daar zijn we hier ook de hele dag aan onderhevig. En maakt hij ook nog een grapje en zegt hij van... ze zeggen dat Poetin op Hitler lijkt. Maar ja, hij lijkt ook niet echt op Hitler, want Hitler zou de gaskraan nooit dichtdraaien. En dan zie je zo'n bulderende zaal bij zitten. En je denkt toch, ja, zover zijn we gekomen.
Ja.
Ja.
Maar het is ook wel interessant wat hij zegt over... alles is hier ook propaganda.
Ja.
Kijk... Het vervelende van dit soort bewegingen is dat het werkt nooit als ze toch niet ook allerlei elementen aan de werkelijkheid kunnen ontlenen. En het totaal normaliseren van de leugen bijvoorbeeld, wat in Nederland in het afgelopen decennium is gebeurd, hè? Dus... dat we inderdaad een premier hebben die standaard liegt, die standaard geen documentatie heeft over hoe zijn beleid tot stand is gekomen.
Die standaard geheugen heel selectief inzet. Ja,
waar ook, wat ook nog steeds als grappig wordt gezien. Ja. Ook door hemzelf. Dus bij die Groningen-enquête zat hij schaterend. Dus ten eerste, de baas van Shell is een goede vriend van de premier.
Ja.
Nou, daarvan kan je al afvragen, is hoezo? Dat eigenlijk normaal, handig, wenselijk? Ja. Ben van Beur, de baas van Shell, wil dan zijn goede vriend van een belang van Shell overtuigen en schrijft dan een for your eyes only memo voor de premier. Terwijl Shell-zaken lopen niet via het ministerie van de Algemene Zaken. Dat is economische zaken of afhankelijk van wat het is. Nou, en nou is het wat. Ze kunnen die memo op Algemene Zaken nergens meer vinden. En dan zit hij zelf al, dus want hij weet, oh, dit ben ik. Dit ben ik weer, Rutte, met zijn slechte archivering. Nou, dat is wel echt het mysterie van deze enquête. Hij zit zich bijna te verkneukelen over een soort leuke whodunit. En daarna wordt dat besproken in talkshows, waar ook nog steeds iedereen een beetje zit van, ach, die dekselse Rutte met zijn slechte geheugen en zijn slechte archief. Maar het is wel, vrees ik, een vrij rechte lijn hiervan naar die bulderende zaal van Guido Weijers, die het ontzettend grappig vinden dat een of andere potentaat over een ander land heen walst en daar de bevolking uitmoordt.
Ja.
Die voedingsbodem komt daar wel vandaan. Ja.
Ja, zo zie je hoe de geschiedenis ontstaat. En over de normalisering van de leugen, wat ik ook een heel ronde bijna af. Nee, wat ik ook zo schokkend vond is,
ik hoop dat mensen het een beetje uithouden.
Ja, nou, wat doet het ertoe eigenlijk? Maar dat Hugo de Jonge na dat debat over die Siewert van Linde miljoenen, waar hij zich dus als minister van Bouw en Wonen over ging zitten verdedigen. En dat hij toen op allerlei weer soort halve leugens en onwaarheden was betrapt of een soort tot ter verantwoording was geroepen. En
ja, hij had gezegd dat hij zich er niet mee had bemoeid. Dat had hij wel degelijk.
Ja,
en dat bleek precies. Toen uit allerlei appverkeer.
Ja, en de volgende dag toonde hij zich verontwaardigd over het parlement dat hem zo hard had aangepakt. Ja. Dat was toch ook niet nodig? Nou, ook weer bijna de onfatsoenlijkheidskaart werd weer ongeveer gespeeld.
Zeker, ja.
Waarom werd hij toch nooit vertrouwd en geloofd?
Ja, ja. En dat is ook in de kern een soort antidemocratische
heel antidemocratisch. Ja, maar kern antidemocratisch. Want daarmee zeg je dus eigenlijk, het parlement moet maar uitgaan van mijn goede intenties. En dat doen ze keer op keer niet. Ja. Waarom toch?
Een veel te populair beeld is het beeld van die Kamerleden die altijd maar stennis maken om niks en ruzie maken om niks.
Ja.
En het lastige daarvan is dat voor een deel is dat aan de hand. Hè? Dus men staat extra opgewonden aan de interruptiemicrofoon om er daarna een filmpje voor social over te maken. Maar ten eerste, voor het overgrote deel verricht men noeste arbeid in commissiezaaltjes om wetgeving te verbeteren. En daarnaast hoort
dat er
opwinding en conflict bij een gezond functionerende democratie. En er is dit is misschien wel iets. Ik weet niet hoe Nederlands het is, maar het is in elk geval aan de hand dat er een soort afkeer is van democratatische onrust. En waar we het in het begin een beetje over hadden met redder Ernst Kuipers of stabiele factor Mark Rutte. Of je zag het ook bij redder Remkes.
Je hebt het ook wel eens heel erg verontwaardigd gehad over het woord gedoe, wat dan gebezigd werd. Arjen Noordhander had het nog steeds over gedoe.
Ja,
er is gedoe in het parlement.
Ja,
ja.
En daarbij hoort een kinderlijke behoefte aan meestal wijze oude mannen, zie Johan Remkes, die orde op zaken komen stellen. Ja,
de bovenmeester die even flink met zijn hand op tafel komt slaan.
Nou is dat in gradaties lichtjaren van Poetin verwijderd, uiteraard. Maar er zit wel een vreemde, niet zo democratische neiging in om conflicterende partijen met verschillende opvattingen te beschouwen als hinderlijk. En mannen met rapporten die even stevig komen en zeggen hoe het gaat.
En kritiek als iets wat je van je af moet laten glijden, zo vaardig mogelijk.
Ja.
Ja.
En die mannen hoeven dan vervolgens ook, althans dat duurt heel lang, niet erg kritisch te worden bevraagd. Hè? Dus Remkes inderdaad van, als je het rapport las, Ja, dat stelde echt niet heel veel voor. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Er wordt over zo'n stikstofprobleem op het ministerie van Landbouw heus al heel lang heel hard nagedacht. Wat je verder ook vindt van zo'n kabinet, maar die komen ook niet helemaal uit het niks met hoe ze dat dan gaan doen. Mm-hmm. Dus alleen al op grond daarvan is de mogelijkheid dat Johan Remkes in een paar maandjes ineens met lumineuze oplossingen komt waar nog nooit iemand in die landbouw- of boerenwereld aan heeft gedacht, is gewoon niet zo groot. Nee. Dus die had hij ook niet. Hij kwam nog met een soort vondst, een soort hele snelle, korte klap. Nou, dat voegde eigenlijk alleen maar een probleem toe aan het geheel. Bleek ook helemaal niet te kunnen. Maar hij was wel iemand die met gezag achter een microfoon en I feel your pain. Ja. En hij gaf, en daar zijn we dan dol op, iedereen een standje. Dus een soort vaderfiguur die iedereen komt zeggen, nou, zij hebben dat niet goed gedaan en zij het goed gedaan. En dat vindt iedereen dan ook heerlijk. Ja. Marielle Tweebeke die interviewde hem bij Nieuwsuur. Nou, dat is toch normaal iemand voor wie gasten enigszins vrezen van... Ja,
nu wordt het even pittig.
En die sloot het gesprek af met, ik hoop dat u morgen een beetje kan uitslapen, meneer Remkes. U zult wel moe zijn al dat werk.
Ja, ja, ja. Ja, het is toch interessant dat je inderdaad, je hebt die hele, de uitwas die Forum voor Democratie is en inderdaad de glijdende schaal die daar naartoe gaat, in plaats van dat het een tegenkracht is.
Ja, en wat wij er zelf dus aan kunnen bijdragen is dat we moeten leren houden van democratische rommel, accepteren dat rommel hoort bij democratie. Ja. Goed in de gaten houden wat de buitenste grenzen van die rommel zijn, door de rechtsstaat ingegeven. En
alles wat daar buiten valt ook gewoon erbuiten plaatsen.
Ja, en op die termen moeten benoemen. Dus niet, dus moeten ietsje verder gaan dan, hey, dit voelt onaangenaam. Dus daar een beetje van, waarom vinden we dit nou niet netjes? En toch een type leiders moeten leren waarderen die niet het oude archetype van toch de wijze oude man zijn, of soms is die man ook niet oud, maar het maakt weer niet uit, maar een soort rare gezagsfiguur op wie wij reddersfantasieën projecteren. Maar mensen die dus meer van beneden af ophalen, hun overwegingen delen, twijfelen en niet een soort verlosser zijn.
Ja, zoals je laatst ook je hoop had gevestigd op Caroline van der Plas, was dat ironisch?
Nee. Dat is niet ironisch, maar het heeft een andere reden. Dus het is niet zo dat ik in haar per se dit leiderstype zie.
Nee.
Ik heb twee keer geschreven over haar, tot grote verontwaardiging van allerlei hoogopgeleide progressieve mensen, die natuurlijk beginnen over dat zij de agro-lobby nogal een warm hart toedraagt. Iets wat mij niet was ontgaan. Maar het heeft te maken met, ik zei al even, er is een groep mensen in Nederland nu haast voor niemand bereikbaar.
Ja. En zij bereikt die mensen en tegelijkertijd is ze bereid om de democratische rechtsorde te
zij
eerbiedigen.
Zij blijft grofweg binnen de grenzen van de rechtsstaat.
Ja.
En ik vind, met alle problemen die er kleven aan een te grote invloed van een lobby, is ook erg. Ook ondermijnend voor goed functioneren van de democratie. Maar het is toch van een andere orde dan het volledig verwerpen van het systeem of zelfs het goedkeuren van geweld.
Nou,
zij distancieert zich van geweld en van de grootste uitwassen van Forum en PVV. Zij verzet zich bijvoorbeeld ook tegen een etnische definitie van Nederlanderschap. Zij zegt nee, iedereen is hier burger.
Ja.
Nou, dus je hoeft helemaal niet...
Ze is journalist geweest zelfs.
Ja, en... Je zult toch ook mensen die ver van die rechtsstaat zijn afgedreven, iets van een weg terug moeten bieden.
Ja.
Nou Gijs, die weg loopt niet via jou of mij.
Nee.
Die walgen van ons.
Ja.
En die walgen van het grootste deel van het politieke establishment en van de media, links of rechts, maakt daarbij helemaal niet uit. Ze zijn misschien aanspreekbaar voor Forum, misschien... door het PVV, misschien jaar 21. Nou, dat zijn dus allemaal mensen die rechtsstatelijk op zijn minst zeer dubieus opereren. Of helemaal afgehaakt, nog erger. En ik vind dat zij, dat merk je ook in reacties. Hè. Er zijn mensen die twijfelen van misschien haar een kans geven. Als zij mensen met heel veel onvrede wel binnen die rechtsstatelijke grenzen houdt, dat lijkt mij een hele belangrijke bijdrage. Dus daar was niks ironisch aan.
Tja. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat, Gustav. We worden er volgende keer bij zitten als ik je cv kon controleren.
Ja.
Ja. We gaan meemaken. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Gustav Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Luister ook voor nog veel meer Gustav naar zijn eigen podcast Stuurloos, die hij voor de Volkskrant maakt. Lees zijn columns. Dat allemaal. Mijn naam is Gijs Groenteman, had ik al gezegd. Redactie van deze podcast van Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Daan Hofstee zorgde ervoor dat hij in uw oortjes verscheen. Corien van Duin deed de eindredactie. Stuur ons een mail als u daar zin in heeft. podcasts@volkskrant.nl. Volg ons op Instagram @metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.